Lieve mensen, allemaal hartelijk welkom in deze dienst van Evangeliegemeente De Oase. Het is zondag, de dag van de opstanding. Het is Paaszondag, waarin we inderdaad bovenal gedenken, de Heer is opgestaan. En in Griekenland zouden ze zeggen, Christos Anesti, de Heer is opgestaan. En dat is het antwoord, Alitos Anesti, waarlijk, Hij is opgestaan. Wij gaan beginnen met de nieuwe paaskaas aan te steken. Een nieuw jaar, als het ware. Even in oogenschouw nemend. Het jaartal is 2023. Het kruis staat centraal. En dat in groen. Ben heeft dezelfde groene jas. Hij is helemaal in stijl. Dat is mooi. Dan als we afzakken, vinden we hier één duif. De vleugels zijn iets donkerder gemaakt, want anders kun je niet zo goed zien wit op wit. Maar goed, en dan onder het duifje is de Bijbel met alfa en omega, de eerste letters van het Griekse alfabet. Want Jezus zegt, ik ben de alfa en omega, en God zegt, ik ben de alfa en omega. Hij is het begin en het eind. Hij was er voor alles en zal er altijd zijn. En door de Bijbel, met de licht van de Heilige Geest, zien we Jezus de gekruisigde voor ons. Ik ga die aansteken, eventjes, ja, het lichtje. De kaas hebben we niet nodig voor verlichting, want we hebben hier alle mogelijke verlichtingen. Maar als we het lichtje zien, dan mogen we bedenken, Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En een eigenschap van licht is, als het heel donker is, dan zelfs het kleinste lichtje is op kilometers afstand te zien. Echt donkerheid kennen we niet, of je moet een oude kelder hebben waar je dan ingaat, zonder zaklantaarn. Maar als het echt donker is, dan zie je niets. Maar het kleinste licht maakt het zichtbaar. En zoals Jezus gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld, zo mogen wij zijn licht verspreiden in hoe wij omgaan met mensen, in hoe wij praten, hoe wij handelen, hoe wij bidden en hoe wij God danken. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, wij komen tot u deze ochtend. In de eerste plaats komen we met lof en dank, want u bent het waard om geprezen te worden. U de Almachtige die hemel en aarde geschapen heeft, die alle wijsheid heeft en die alles kan doen wat macht kan doen, heeft toch besloten om op weg te gaan met mensen die feilbaar zijn en die kunnen kiezen. En u heeft ook uw Zoon gezonden en laten komen om onder ons te leven, voor ons te sterven, om te laten zien de liefde die uitgaat van God, God die liefde is. Aanvaard ons dan ons vandaag zoals we zijn. En u kent ons met de falens die we hebben en waarvan we soms niet weten dat we ze hebben. Help ons om te zien waarin we anders kunnen zijn. Geef ons kracht tot verandering, maar ook mogen we danken voor de vreugde die u geeft. Want uw Zoon is opgestaan. Hij is de Verlosser. Hij is de Zoon van God. Hij is het die bij ons is en naar wie we uitzien. Maar zegen zo ook elk onderdeel van deze dienst. Open uw onze harten voor uw woord. Aanvaard onze lof en prijs in zang en in gebed. En hoor ook onze gebeden. Want er is veel waarvoor gebeden kan worden. We weten van veel leed, veel strijd, veel vragen. Maar dank u wel dat met alle chaos u de wereld vast blijft houden en dat u tot uw doel komt, ook met ons. Amen. We luisteren naar de prediking die Connie zal brengen met de titel De Heer is waarlijk opgestaan, Lucas 24.
De Heer is waarlijk opgestaan. We gaan vandaag naar een paar gedeelten uit Lucas 24 kijken. We zijn dit jaar veel in Lucas. En alle verhalen in de verschillende evangeliën over het lijden en sterven van Jezus zijn mooi. En soms vullen ze elkaar aan. En soms is het ook heel goed om gewoon bij één evangelie te blijven. Dat probeer ik vandaag af en toe toch nog eens een opmerking uit een ander evangelie. Fijn dat er twee jongeren in de zaal zijn. En ik hoop dat zij het ook kunnen volgen. En als je niet begrijpt, Wat je niet begrijpt, moet je vooral straks tegen me zeggen. Want daar leer ik ook weer van. Wat betekent het dat Jezus is opgestaan? Ik weet niet of u wel eens met mensen daarover gesproken hebt. Of dat mensen zeggen, ja, opstanding, daar heb ik niks mee. Dat snap ik niet, dat kan niet. Kent u zulke mensen? Ik wel, ik heb een soort vriendin, ik heb het wel eens eerder gezegd. Ze zegt heel veel dingen uit de Bijbel, daar weet ik nog wel raad mee. Maar dat Jezus opstond uit de doden, nee, daar kan ik niks mee. Het is ook anders dan wat we gewend zijn. Ik heb hier een paar antwoorden opgeschreven als je tegen iemand zegt, wat betekent het dat Jezus is opgestaan? De Joden hadden het verhaal, zijn lichaam is gestolen, 's nachts. En de discipelen hebben een mooi verhaal gemaakt. Hij is opgestaan. Sommige mensen hebben een soort ingebeelde opstanding. Ja, in mijn gedachten, ja, er zal wel iets gebeurd zijn. Maar wat? Anderen zeggen, nee, hij was ook niet echt dood. Hij was schijndood. Nou, ik weet zeker dat u wel het antwoord weet, want daar moet ik dan toch even naar een andere evangelie wijzen. Johannes 19, daar werd gecontroleerd of de twee misdadigers dood waren. Die waren nog niet dood, ze braken zijn beenderen, zodat ze zouden sterven, nog voordat de Sabbat begon. En toen kwamen ze bij Jezus en toen moesten ze constateren, hij is al dood. En ze hoefden zijn beenderen niet te breken, overeenkomstig het woord dat door de profeten gesproken was. Schijndood. Nee, dat gelooft niemand van ons. Sommige mensen denken aan een soort spookachtige verschijning. Dat is tegenwoordig natuurlijk helemaal in met alle filmpjes die we zien en zoveel magie en zoveel bijzondere dingen. Ja, die Jezus zal ook wel ineens oppoppen en tevoorschijn komen. Een beetje spookachtig verschijnsel. Dat geloven wij niet. Sommigen zeggen een geestelijke opstanding. En er zijn allerlei sectarische groepen in de loop der eeuwen die hebben gezegd, nee, je moet niet denken aan een echte opstanding. Maar het is een soort geestelijk gebeuren. Wat ze daar dan bij voorstellen, dat kan ik mij niet zo goed voorstellen. Maar dat is een uitdrukking die wel gebruikt wordt. Het is een geestelijke opstanding. Er zijn ook, die heb ik niet meer erbij geschreven, zelfs theologen die gezegd hebben, ja, natuurlijk is Jezus niet echt opgestaan. Niet alle theologen hoor, niet alle, maar er zijn er een paar geweest die zeiden, maar als er gepredikt wordt over de opstanding, dan staat hij op in de prediking. Mooie gedachte, maar ja, als de preek dan afgelopen is, waar is die dan? Ik heb ook wel de uitdrukking gehoord, heeft u misschien ook wel eens gehoord. Hij leeft voort in de herinnering. Dat wordt wel eens gezegd over de doden, over de mensen die overleden zijn. Ja, ze zijn overleden, maar ze leven voort in de herinnering. Dat mag je zeggen van een persoon die er niet meer is, maar die nog wel in onze herinnering is. Maar ik denk niet dat dat veel waarde heeft voor Jezus, voor onze relatie met Jezus. Ja, het zit nog in mijn herinnering. Nou, dat zouden die discipelen dan wel kunnen zeggen. Maar wij, 2000 jaar later, in onze herinnering, wij hebben eigenlijk niet echt herinneringen aan Jezus. Dus al die antwoorden zijn, ja, moet ik het zeggen, ze voldoen niet. Dat is misschien de beste uitdrukking. En wij christenen, wij geloven, dat Jezus lichamelijk is opgestaan. En dat moet u vasthouden voor deze morgen, omdat het belangrijk is voor de rest van ons leven, voor onze dood en daarna. Jezus is opgestaan, lichamelijk, echt met lichaam is hij opgestaan. Ik vind het altijd heel mooi als ik de Lijdensevangelie en vooral het Paasevangelie lees, om te lezen over Jezus die echt was, die een echt lichaam had. En voor vandaag, omdat we met Lucas 23, 24 bezig zijn, heb ik drie voorbeelden uit dat hoofdstuk 24 van Lucas, waaruit ik je laat zien. Je wist het al, maar ik wil het zo graag bevestigen. Ik laat je zien dat Jezus op is gestaan. Niet als een soort leuk idee in je hoofd, niet als een herinnering, maar een werkelijkheid. En het eerste voorbeeld wat ik geef van die lichamelijkheid van Jezus heeft te maken met het graf. En daarvoor lees ik u Lucas 23, eerst de versen 55 en 56 en daarna gaat het gelijk door in het opstandingsverhaal, Lucas 24. Lucas 23, vers 55. En ik heb niet heel de schriftlezing op de sheet staan, maar wel die teksten waar het juist om gaat. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, waren Jozef gevolgd. Dat is Jozef van Arimathea, die zijn graf had aangeboden aan Pilatus voor Jezus. Ze zagen het graf en ze zagen ook hoe Jezus' lichaam daarin werd gelegd. Dat was niet een soort verlangen of een hallucinatie. Ze zagen het, ze stonden erbij. Ze zagen het graf en ze zagen hoe Jezus' lichaam erin werd gelegd. Daarna gingen ze naar huis, waar ze geurige olie en balsem bereidden. En op Sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. Vind ik ook wel mooi. Ze gaan naar huis, ze maken specerijen klaar met het idee, straks gaan we naar het graf. Niet straks. Overmorgen, niet morgen, want morgen is het Sabbat. En dan rusten we. Maar de dag daarna gaan wij die specerijen, die olie, die balsem brengen om het lichaam van Jezus te balsemen. En dan komen we in hoofdstuk 24 en daarvan lees ik u eerst de versen 1 tot 3. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf. Met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Pas van de week, toen ik hiermee bezig was, viel het mij eigenlijk op dat deze vrouwen, ze hebben het graf gezien. Ze hebben gezien hoe Jezus daarin werd gelegd. En als ze dan op die dag na de Sabbat, de zondag, komen bij het graf, dan zien ze dat die zware steen is weggerold. De vrouwen die Jezus volgde, speelde een belangrijke rol rondom de opstanding. Ja, als mensen minderwaardig over vrouwen denken, dan denken ze, ja, misschien hebben die vrouwen het wel verkeerd gezien. Of hebben ze het gedacht of gehoopt. Gisteren las ik een stukje in de krant over Lego, met Lego bouwen. En daar stond bij, vond ik wel grappig, dat vrouwen soms nog beter kunnen bouwen omdat ze nog ietsje zorgvuldiger zijn. Nou, ik wil daar niet over twisten, maar dat vrouwen goed kunnen observeren, dat geloof ik. En dat ze hier gezien hebben dat er een graf was, dat het lichaam daar ingelegd werd. En dat toen ze terugkwamen op de zondagmorgen, de steen weg was en het graf leeg. Ik lees dat stukje nog even verder. Ze vonden het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerde ze zich dat weer. Ik lees nog een klein stukje verder om dit verhaal even af te maken, maar ik ga daar verder niet op in. De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de 11 en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en nog een aantal vrouwen, andere vrouwen, die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden het niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarna ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. Zoals ik zei, ik ga daar nu niet diep op in, maar het is wel zo dat toen Petrus terugging naar het graf en hij in het graf keek, hij zag er is iets gebeurd. En niet een roofpartij, maar iets bijzonders, want de doeken lagen heel mooi daar en je kon zien dat daar iemand uit was weggegaan, ja, opgestaan. Dan krijgen we een tweede voorbeeld. Ik heb dus drie voorbeelden uit dit evangelie. En als u het thuis gaat nalezen, vindt u misschien nog meer dingen, nog meer voorbeelden van die lichamelijkheid. Maar dit is ook iets wat opvalt. In hetzelfde hoofdstuk gaat het verhaal verder over de Emmausgangers. Zij wandelden, u kent het allemaal wel. En ze waren bedroefd en dan is er een vreemdeling bij hun. En die zegt, waarom zijn jullie zo bedroefd? Hé, weet u niet wat hier speelt? Nee. En dan zeggen zij, ja, Jezus die ons zo lief was, die is, men zegt, opgestaan. Ja, een paar vrouwen zeggen dat. Dan zie je ook weer een soort minachting van, ja, als die vrouwen het zeggen, dan weet je ook niet zeker of het wel zo is. Maar dan als Jezus, want hij is de vreemdeling, uitlegt hoe het zit met de schriften en de voorspellingen. En dat uiteindelijk gezegd is dat de lijdende Jezus zou opstaan. Dan nodigen ze hem in hun huis uit. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan breekt hij het brood met hen en dan herkennen ze hem. En dit stukje wat ik hier voor jullie geprojecteerd heb, is wat daarna komt. Ze stonden op, nadat ze Jezus herkend hadden. Hij is het, Jezus! En ze gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En de 2 leerlingen, dat zijn de Emmausgangers, vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Ik vind het zelf ook altijd een mooie tekst, want de discipelen die zeiden tegen die Emmausgangers: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En dat betekent ook dat hij niet een spook was of een vage verschijning, maar hij als persoon in vlees en bloed, met een wel wat ander lichaam dan voor zijn dood, want hij kon er zomaar zijn, maar het was nog wel hetzelfde lichaam. Daar kom ik zo meteen ook nog op terug. Wat bijzonder. Hij is aan ons verschenen. Hij is aan Simon verschenen. Dat was een hele belangrijke uitspraak die ook later in de Oosters-Orthodoxe kerken is overgenomen. De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. En dan zeiden de Oosters-Orthodoxe er altijd bij: en hij is aan Simon verschenen. Om te benadrukken, het was niet een schijnfiguur, fake, wat we tegenwoordig zeggen, maar het was de levende Jezus die aan Petrus, of Simon of Kefas, een beetje lastig, hij wordt met 3 namen in deze evangelie beschreven. Hij is aan hem verschenen. Echt, echt, echt. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat betekent echt, echt waar. En dan een derde item, gedachte die ik tegenkwam. En nogmaals, als u het verhaal goed leest, misschien zegt u: ik heb er nog één gevonden. Gaat over dit punt. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest te zien. Maar hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Ik leg dit even neer. Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Weer zo'n voorbeeld van: ja, het is niet een of andere magische figuur, iets in mijn verbeelding. Nee, het was Jezus. Kijk maar naar zijn handen en zijn voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, zei Jezus. Want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat ik heb. Hij is dus niet een geest. Het is niet een geestelijke opstanding. Het was een lichamelijke opstanding. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. En omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk en ik heb mijn best gedaan om het allemaal netjes op de sheet te krijgen, maar het lukt nog niet helemaal blijkbaar. Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Dat was geen spook. Dat was niet een waanidee. Dit was een mens. Hebben jullie wat te eten? Ja, 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 ja. Een stuk geroosterde vis. Hij pakt het aan en hij eet het. Kijk, het is een mens. Onze mens. Onze mens Jezus. Lang, lang geleden heb ik dit mogen leren. Dat de opstanding van Jezus, je kan daar heel veel betekenis aan geven, maar dat lichamelijk is gebeurd, is belangrijk voor ons om vast te houden. anders verdwalen we en anders zegt het ook niet zoveel. Dan krijg je inderdaad fake. Het is er even en het verdwijnt weer. En natuurlijk, ik zei u al, als u gaat lezen vandaag of morgen in de evangelie, dan ziet u dat er allerlei bewijzen zijn, zo door de verhalen heen, waaraan je kan zien, het ging over een echt lichaam, een echte mens. Ik heb een paar voorbeelden genoemd. Thomas, hetzelfde, die twijfelde aan het hele gebeuren. Als hij mag voelen, dat vind ik zo bijzonder. Hij mag voelen, die handen. Hij mag voelen, die zij. De gaten in de handen. De wond in zijn zij. Dit was niet iemand anders. Dit was niet een fake persoon. Dit was zijn Jezus, zijn meester. En dan zegt Jezus ook tegen Thomas, wees niet langer ongelovig, maar geloof. En hij zegt ook, zalig zij die het niet gezien hebben, maar die, en jij hebt het nu gezien, je hebt het gevoeld. Maar er zijn ook mensen door de eeuwen heen, die hebben het niet, wij hebben het niet meer kunnen zien en voelen. En wij hebben deze omschrijvingen en we mogen weten, het gaat niet over één of twee personen, maar het gaat over een heleboel mensen die Jezus letterlijk als een persoon hebben gezien. Ik dacht ook nog aan een tekst in Matteüs 27, waar misschien nog heel veel meer over te zeggen zou zijn. Maar daar zie je dat de opstanding van Jezus eigenlijk zoveel teweeg bracht, dat zelfs andere doden opstonden. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en verschenen aan een groot aantal mensen. Nu, ik ga hier niet heel veel van zeggen, omdat ik het nog aan het ontdekken ben. Wat het eigenlijk betekent, dat er op het moment dat Jezus zei het is volbracht en het voorhangsel scheurde, dat op dat moment de graven opengingen en dat de lichamen van de heiligen, van een aantal heiligen, tot leven werden gewekt. Ja, wonderlijk. Wij weten allemaal wel dat er ook nu nog mensen zijn die zeggen, ja, ook nu kunnen doden nog opstaan. We worden wel, denk ik, heel voorzichtig daarmee. Want eigenlijk die verhalen die ik gelezen heb over opstanding uit de doden vandaag, die zijn gecheckt en daaruit bleek dat het uiteindelijk toch niet zo was. Ik heb zelf ook vrienden die hun dochter hebben begraven en de kist niet wilden laten dichtschroeven, omdat ze rekenden op de opstanding, of in ieder geval de mogelijkheid. En het is niet gebeurd. Dus als het gaat over het heden, dan zijn we heel voorzichtig daarmee. Dat er op het moment dat Jezus stierf, graven zijn geopend en mensen tevoorschijn zijn gekomen, dat nemen we aan omdat het een woord uit de Bijbel is. En ergens las ik, en dat vond ik wel een mooie gedachte, de grens die aan het leven gesteld is met de dood, wordt eigenlijk door Christus dood opgeheven. En deze paar mensen die dat hebben mogen beleven, ja, zijn een soort voorschot. Kijk, eens zal het gebeuren. Dan zullen wij allen opstaan. Huh? We zeggen regelmatig, u moet maar even nog thuis lezen. En dat geldt ook zeker voor 1 Korintiërs 15, wat het oudste verslag is van de opstanding en de verschijningen. Hele rij wordt daar genoemd. Wie er Jezus gezien heeft na zijn opstanding. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, zegt Paulus, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven, dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, Petrus, dat lazen we in het vorige verhaal uit Lucas 24. En vervolgens aan de 12. En dan gaat hij een hele opsomming geven van mensen aan wie Jezus de opgestane is verschenen. Word je blij van, want dan weet je, het waren niet alleen een paar vrouwen, die noemt Paulus ook niet, maar dan weet je, er waren heel veel mensen. Heeft het zelfs in deze opsomming over 500, aan wie Jezus is verschenen. Dat was de echte Jezus. Dat was niet een spook, dat was niet een schijnvertoning, dat was Jezus. Van vlees en bloed, met de tekenen van de kruisiging in zijn handen, in zijn zij, in zijn voeten. Dezelfde Jezus, lichamelijk. En toch ook al deels de toekomende Jezus in een andere dimensie. Want hij kan zomaar komen en zomaar verschijnen. Maar hij is nog steeds helemaal echt. Heel belangrijk. Heel belangrijk, en dat wil ik jullie zo graag meegeven, omdat mensen zo graag een van die andere argumenten gebruiken. Ja, het zal wel zo, het zal wel zo, het zal wel zo. Omdat het een beetje moeilijk lijkt voor sommigen om te zeggen, iemand is werkelijk opgestaan uit de dood. Nu denk ik vanmorgen eigenlijk niet dat u daar heel veel moeite mee heeft, omdat u gelovig bent, u bent christen en u weet het. Jezus is opgestaan. Maar als iemand tegen u zegt, ja, maar ja, opgestaan in de herinnering of geestelijk opgestaan, dan moet je meteen dat belletje horen rinkelen in je hoofd. Nee, Jezus is lichamelijk opgestaan. En dan is het heel belangrijk dat we dat vasthouden. En dan denk ik, ja, wat heb ik daar nou aan? Want dat is voor mij altijd heel erg belangrijk. Dat ik niet alleen maar een mooie leuze heb, maar dat ik er ook mee kan leven. Je mag vanmorgen allemaal weten, als je met je kennissen, je vrienden, je familie spreekt, wij zijn niet een raar verhaal van vreemde verzinsels achterna gelopen. We hebben het over een concrete persoon. Ik las ergens, vond ik ook wel een mooie uitspraak, er zijn wel 4000 verschillende religies op aarde. Ik weet het niet. Maar er is maar één graf. Leeg graf. Eén leeg graf. Want hij is opgestaan. Zijn overwinning, die staat garant voor onze overwinning. Oh, dat ervaar ik nu nog helemaal niet, zal u zeggen. Nee, dat is voor sommigen van ons heel zwaar op dit moment. En toch, het feit dat Christus overwonnen heeft en opgestaan is, staat garant voor het feit dat ook wij eens zullen overwinnen, finaal, en dat ook wij zullen opstaan. De dood heeft niet het laatste woord. Ik schrijf dat heel graag altijd op mijn paaskaarten. De dood heeft niet het laatste woord. Dat is wat het evangelie ons vertelt. Dood, waar is je overwinning? Wat is je overwinning? Waar is je angel? Oh, als je staat bij een graf van een geliefde, vooral iemand die jong gestorven is, maar ook ouderen, dan is er verdriet en pijn. En toch zegt Paulus hier, waar is die echte angel? die is eigenlijk eruit gehaald. Want Jezus is de weg gegaan, Jezus is opgestaan en ook wij die in hem geloven zullen opstaan na de dood. Natuurlijk kan je zitten met vragen over mensen die andere geloven aanhingen of die niet gelovig waren. En dat stuk moet je steeds weer aan God teruggeven. Laten we God danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben ook wij de overwinning. Nu al, maar ook op weg naar, over het graf heen. En het laatste vers van 1 Korinthe 15 is een heel bekend vers, ook voor u waarschijnlijk. Maar ik dacht, wat mooi dat dat staat aan het eind van het betoog over opstanding. Er is hoop. Ja, dan ga ik hier maar zitten en dan ga ik maar denken over hoop. En over toekomst. En hoe het dan daarna zal zijn. Nee, zegt Paulus. Geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht nooit vergeefs zijn. Als bijbelschoolstudenten zongen we dat koortje bijna elke dag. Wees standvastig, onwankelbaar. Steeds overvloedig in het werk van de Heer. En dat vind ik zo mooi als we over die, nou, misschien een beetje moeilijke onderwerpen nadenken. Wat heb ik eraan? Ik heb vooruitzicht, maar ik heb ook kracht en genade en moed om vandaag te doen wat ik moet doen. En wat moet ik dan doen? Overvloedig zijn in het werk van de Heer. En dan mag je zijn kracht ervaren. Amen. Ja, die Heer gaat met ons mee, ook deze komende week. En ik geef jullie graag de zegen mee van de drie enige God die met ons is. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Amen.